Goedenavond gemeente. We heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin professor Dr. Hoek uit Veenendaal hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Allereerst wat betreft de kerkdiensten. Op Deovolente zondag 10 januari is de bediening van de heilige doop. Dominee Snoek uit Kerst hoopt dan voor te gaan in de ochtenddienst. In de avonddienst door meneer Messenmaker uit Nijkerk. Morgenavond is er om 7 uur 's avonds doopzitting in de oude school. Morgenavond is er weer belijdeniscatechisatie. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering morgenavond, gehouden in verband met het beroepingswerk. De Bijbelstudieochtend van dinsdag 5 januari die gaat niet door. En ook de HGVV-vergadering, die was gepland op woensdagavond 6 januari, gaat niet door. Op 5 januari, Deovolente dinsdagavond, is er een online uitzending van de mannenvereniging over de persoon en het werk van Petrus d'Atheen. Het begint om 7:15 s'avonds. Op de website kunt u zien een aantal informatiedocumenten die betrekking hebben op het programma. Hoogstwaarschijnlijk hebben we deze avond ook geen beeld en we hopen dat er wel geluid is bij de uitzending vanwege een storing. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste voor de diaconie en de tweede en de derde voor de kerk. We wensen u hier en thuis, of waar u ook meeluistert, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen op Psalm 93, dan zeggen thuis gaan we dat hardop zingen en in de kerk zingen we het mee in ons hart. Psalm 93 over de majesteit van God boven al het gewoel van de volkeren en over de trouw van de Heere. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heere, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Psalm 93.
Thank you.
Gemeente hier in de kerk en alle die thuis met ons verbonden zijn, wij mogen ook vanavond in gemeenschap met de ene kerk van Jezus Christus van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna willen wij zingen uit het gebed des Heren, het 3e vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, hij werpt de troon van de Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof worden eens alom gehoord. De aarde met uw vrees vervult, totdat gij uw rijk volmaken zult. En het 9e vers, want u is het koninkrijk, o Heere, u is de kracht, u is al de eer. U die ons helpen wilt en kunt, die in uw zoon verhoring gunt, die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. 3e en 9e vers van de berijming van het gebed des Heren. En in ieder van ons spreken u met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heere onze God, Op deze eerste zondag in een nieuw begonnen jaar wilt u ons bepalen bij de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En vanmorgen was er de verkondiging dat wij met die spoedige komst van de Heer Jezus rekening hebben te houden. Niet zullen luisteren naar de spotters die zeggen: waar blijft de dag van zijn toekomst? Alle dingen blijven al eeuwen hetzelfde, jaar in jaar uit en eeuw in eeuw uit, en er komt niets van die belofte terecht. Maar heren, dan hoeven wij niet naar andere mensen te kijken die buitenkerkelijk zijn en die met het christelijk geloof niets van doen willen hebben. Maar dan zien we ook in ons eigen hart, vanuit onszelf rekenen wij niet met de toekomst van de Heer Jezus. Terwijl wij net weer hebben beleden met de kerk der eeuwen dat Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En er gaat onder ons uit het evangelie van het Koninkrijk Gods. En u wilt ons door de verkondiging van uw woord en door de stille werking van uw Heilige Geest toebereiden, dat die dag ons niet als een dief zal overvallen, maar dat wij die dag tegemoet leven vanuit het gebed: kom Heere Jezus, Maranatha, kom Heere, kom toch spoedig om al uw beloften volkomen te vervullen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, als geloof zal overgaan in aanschouwen, onuitsprekelijk heerlijk, maar ook zo verschrikkelijk, als wij dan zouden moeten horen: uit mijn ogen, weg in de buitenste duisternis, want ik heb u nooit gekend. Heren, wat is het een wonder van uw trouw en genade, dat u ook op deze dag weer uw woord doet uitgaan, van morgen en vanavond. En het doet ons pijn, het doet ons verdriet, als wij zelf niet naar de kerk kunnen gaan, onze plaats kunnen innemen, en als we niet uit volle borst kunnen zingen, zijn we toch dankbaar voor de mogelijkheden, ook via de techniek, om thuis de dienst te kunnen volgen. Dat kan ook zomaar weer doorkruist worden, zoals vanmorgen. Maar we bidden u dat wij vanavond ook thuis de dienst ongehinderd kunnen volgen. En dat u zo in ons midden wilt werken, dat mensen niet langer zonder de Heer Jezus verder kunnen leven, omdat ze beseffen: wie de Zoon heeft, heeft het leven, en wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Maar ook dat we mogen groeien in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus, om steeds meer in Hem te vinden, om steeds meer in Hem te zoeken, en om steeds meer in het geloof te mogen weten dat Hij is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Heren, dat uw gemeente zo gebouwd mag worden op dat ene fundament, op die ene hoeksteen, Jezus Christus. Dat de gemeente in waarder uw licht mag ontvangen en uw licht mag weerkaatsen, om uw getuige te zijn en om standvastig en volhardend te zijn en koers te houden bij het licht van uw woord in afhankelijkheid van uw Heilige Geest. Wil ook vanavond ons zo leiden in spreken en luisteren, orgelspel. En als wij toch in ons hart die woorden van de psalmen die we anders hardop zouden zingen tot ons laten doordringen, en thuis ook ouderen en jongeren, ouders en kinderen met het psalmboekje erbij, de dienst zoveel mogelijk meemaken, schenk ons uw onmisbare zegen. Heer, u hebt ons ook vandaag alweer zoveel willen geven. Geprezen zij uw naam voor al uw gaven en weldaden. Schenk ons vooral deze zegen. En dat enkel uit genade, enkel vanuit uw welbehagen in onze Heer Jezus Christus. dat wij uw woord ontvangen als brood voor het hart en als licht over ons pad. In Jezus' naam. Amen. We horen nu het woord van God uit het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En daarvan het 12e hoofdstuk, openbaring 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbend en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en zie, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoede. En zijn staart trok ook het derde deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel, Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, ze hebben niet overwonnen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, die genaamd wordt duivel, Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggend in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager, de aanklager van onze broeders, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke, het kind, gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, waar zij gevoed wordt een tijd, een tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde, werd toornig, vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Dit is het woord van God. En voordat we daar in de prediking nader bij stilstaan, gemeente, zingen wij van Psalm 3. De versen 1, 2 en 4. En Psalm 3, daar komt ook in alle hevigheid naar voren het verzet tegen God, tegen zijn gezalfde en tegen zijn kerk. Hoe vreselijk groeit, o God, het samengezworen rot. Rot, dat is een bende, hè? De samengezworen bende van degene die mij drukken. Ze maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Hem is geen heil beschoren. Maar dan dwars tegen deze lasteringen, deze spotten, deze aanvechting, dan klampt de dichter zich vast aan de belofte van de Heere, maar trouwe God. Gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, geheft mijn hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. En dan vanuit die zekerheid en vanuit dat vertrouwen is er toch ook weer de roep uit de diepte. Sta op, verlos me, Heere. Ge hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt, mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Dat niet door mijn kracht, maar gij, Heer, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En dan is het de genade. God is de overwinnaar, maar hij geeft zijn volk de zegen. Psalm 3, de verzen 1, 2 en 4. En vanavond mag ik u het woord van God bedienen uit het gelezen gedeelte, Openbaring 12. Dat is een hoofdstuk dat toch echt één geheel vormt, maar er staat heel veel in. We zullen ons vooral concentreren op de eerste 6 versen van Openbaring 12. En we zien hier, gemeente, achter de schermen van de geschiedenis. Een blik achter de schermen van de geschiedenis. Ten eerste een signalement van de kerk. Ten tweede een signalement van de draak. En ten derde een signalement van de zoon. Signalement van de kerk, van de draak, van de zoon. Achter de schermen van de geschiedenis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus op deze eerste zondag van het pas begonnen jaar 2021 slaan wij het boek Openbaring open. En ja, over dat boek, het laatste Bijbelboek, wordt onder kerkgangers heel verschillend gedacht. Er zijn er die veel vaker uit het boek Openbaring willen horen preken. Zeg ja, dat zouden de dominees vaker moeten doen. Juist omdat dat boek zo actueel is en we hier licht krijgen over allerlei ontwikkelingen in deze tijd. Maar anderen die hebben er juist veel moeite mee. Ze vinden het wel een belangrijk boek. Het staat, ja, het staat in de Bijbel en daarom lezen ze er ook wel in. Maar ze raken verward door al die verschillende beelden die maar over elkaar heen tuimelen. En waarvan de betekenis niet altijd duidelijk is en waar ook verschillende uitleggingen over bestaan. Nou, voor ons hoeft dat niet zo nodig om zo heel veel aandacht te geven aan het boek Openbaring. Maar ik zou toch zeggen, gemeente, de Heere heeft ons 66 Bijbelboeken gegeven. De Heilige Geest heeft ons ook dit boek Openbaring gegeven. En nadrukkelijk staat er ook de aansporing in om te lezen in dat boek, te onderzoeken in dat boek. En dat vast te houden wat ons als boodschap meegegeven wordt, ja als het ware op de drempel van de wederkomst van Christus in het laatste der dagen. En dan is het boek Openbaring geen puzzelboek, maar het is een troostboek voor de oprechte gemeente van de Heere die verdrukt zal worden in de eindtijd. En die eindtijd, hoe lang duurt die eindtijd? Die is eigenlijk begonnen, zou je kunnen zeggen, met de hemelvaart van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. En vanuit hemelvaart en Pinksteren duurt de eindtijd tot op de jongste dag, als de Heer Jezus zal verschijnen. En wellicht zal dat heel spoedig al het geval zijn. Daar komt het dan op aan. Met het oog op die grote toekomst van de Heer Jezus Christus. Wel, de apostel Johannes, de jongens en meisjes ook wel, dat die apostel Johannes, die was al heel oud. Misschien was hij 80 jaar, of misschien zelfs wel 90 jaar. En dan wordt hij verbannen, hij wordt weggestuurd, hij mag niet meer predikant zijn, voorganger zijn in zijn eigen gemeente in Klein-Azië, in het huidige Turkije. Maar hij wordt door de overheid verbannen naar het eilandje Patmos voor de kust van Turkije, Grieks eilandje. En daar in die ballingschap geeft de Heere hem allerlei gezichten, allerlei visioenen te zien. Dan mag Johannes kijken achter de schermen. Er zijn mensen die denken, als we nou maar veel naar het scherm kijken, dan zijn we goed op de hoogte van het wereldnieuws, wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Goed kijken naar het scherm. Televisiescherm. Maar dat scherm is helemaal plat. Dat geeft geen diepte. Daar kan je misschien wel op de hoogte zijn, maar je hebt er geen diepgang. Je kent de achtergronden niet. Dus het gaat er niet om dat wij naar het scherm kijken, maar het gaat erom dat wij achter de schermen kijken. En dat gebeurt vanuit het woord van God. En dan krijg je als het ware een röntgenfoto van de geschiedenis. De geschiedenis die wordt doorlicht tot op zijn diepste geheimen. En zo ziet Johannes als hij staat op het strand een heel groot teken aan de hemel, aan het firmament. Ik denk aan de sterrenhemel. En dat teken wat hij ziet, dat mag hij beschrijven als een bemoediging voor de gemeente op aarde. En wat ziet hij dan? En hij ziet, ja, lees er nog eens vers 1. En er werd een groot teken gezien in de hemel. Dus een groot, een indrukwekkend teken. Probeer als het ware je dat voor ogen te stellen. Weet je, visualiseren. Dat je voor je ogen meedenkt van wat zal die daar gezien hebben. Daar op het strand en daar aan het firmament. Een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten op haar hoofd. Een kroon met 12 sterren. Die vrouw die ziet er prachtig uit. En zij is majesteitelijk. Als een koningin in vol ornaat. Stralend door de zon. En schitterend door de diademen, door de edelstenen 12 die zij draagt. Wat is er bedoeld met deze vrouw? Wie is die vrouw? Nou, in de Rooms-Katholieke Kerk is dat gauw ingevuld. En is natuurlijk het antwoord, die vrouw is Maria. Want Maria is de Regina Curie, dat is de koningin des hemels. Maar daar is geen enkele bijbelse grond voor. Want hoe hoog we ook Maria als moeder des Heren mogen achten, ze neemt ook weer eenvoudig haar plek in het geheel van die gemeente. Dus het is niet Maria, deze vrouw, maar het is de ene kerk van God. De ene kerk van Jezus Christus. Uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Uit Israël en uit de volkeren. En vandaar ook die 12 sterren in haar kroon. Dat zijn de 12 patriarchen, dat zijn de 12 aartsvaders, die staan voor Israël. En dat zijn de 12 apostelen tegelijkertijd. De ene gemeente vanaf Genesis, vanaf Adam en Eva, tot de laatste die zal worden toegebracht, die zalig wordt. De ene gemeente uit alle talen, uit alle natiën, uit alle tijden, die gemeente wordt hier voorgesteld in het beeld van die stralende vrouw. En als ze bekleed is met de zon, dan betekent dat dat zij mag schitteren in het licht van Jezus Christus, haar bruidegom. Hij is de zon van de gerechtigheid. En zijn heerlijkheid, zijn schoonheid en zijn heiligheid wordt toegekend aan deze gemeente. Hoe is het mogelijk, hè? Dat als wij geloven in de Heer Jezus Christus en aan hem verbonden mogen zijn door een waar geloof, dat niet alleen onze zonden vergeven worden in de rechtvaardiging van de goddeloze, de vrijspraak van alle schuld, maar dat ook de heiligheid en de heerlijkheid en de majesteit van Christus aan ons wordt toegekend, zodat de Heer geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding ziet in zijn Israël. En als de Heer kijkt naar die gemeente van alle oprechte gelovigen, u begrijpt wel, dwars door alle kerkmuren heen. Die ene gemeente, al die schapen die de stem van de goede herder kennen en volgen, die zijn verschijning hebben liefgekregen. Dan ziet de Heere in die gemeente, ziet hij zijn Christus terug. Blinkende schoonheid, stralend, bekleed met de zon. De maan was onder haar voeten. De maan is dan het teken van alles wat vergankelijk is. De maan die komt en die gaat, die wast en die neemt af. Dus de gemeente in Christus is boven al dat vergankelijke verheven. Zij deelt als het ware in de heerschappij van Christus over alle vergankelijke dingen. Stel het je voor, wat Johannes ter gezien heeft, daar op het strand, hoe hij daar ademloos naar heeft staan kijken. En dan denk ik aan de bekende woorden uit Psalm 89, wij steken het hoofd omhoog en wij zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Gods kerk mag dan in de publieke opinie weinig of niets voorstellen. Ik denk, ja, als de man in de straat, hè, hoe er over het algemeen tegen de kerk aangekeken wordt, als die een beeld zou schetsen, dan zou het misschien het beeld zijn van een oud vrouwtje in lompen gehuld, dat niet meer mee kan komen in deze tijd. Want die kerk, ook in Nederland, staat al lang niet meer in het midden. Maar die kerk is helemaal verschoven naar de marge. En is eigenlijk niet langer in Nederland een factor die ertoe doet. En waar nog rekening mee gehouden moet worden. De kerk is op haar retour en haar einde lijkt nabij te zijn. Dat is het beeld van de kerk, helaas, zoals de samenleving er naar kijkt. En wij moeten er ook voor oppassen. Dat ook wij niet alleen zo van de buitenkant en van onderen op naar die kerk gaan kijken. Want het is natuurlijk waar, laten we ook eerlijk zijn, dat die kerk ook heel veel lek en gebrek heeft. Dat er in de kerk ook veel lauwheid is en dat er in de kerk veel onderlinge verdeeldheid is en verwarring is en dat het vuur van de liefde soms onder de as verborgen lijkt te zijn. Dus heel veel toch op de kerk aan te merken, maar dan ga je voorbij aan het diepste geheim van wat iedereen die oprecht in de Heer Jezus gelooft, door genade in Gods ogen mag zijn. Die vrouw, die majesteitelijke koningin, die bruid van Jezus Christus. Maar dan gaan we verder en dan lezen we in vers 2. En zij was zwanger en zij riep, barensnood hebbend en zijnde in pijn om te baren. En dat is de andere kant, dat die vrouw in grote nood is en dat ziet op de verdrukking van het volk van God door de eeuwen heen. Want uitverkoren volk te zijn, dat betekent in deze wereld verdrukking te hebben. En dan kan je heel de geschiedenis van het Oude Testament naast leggen over de verdrukking van de Israëlieten in Egypte onder die dwingeldije heerschappij van de farao en later weer in Babel waar het volk verdrukt is en onder die Syrische Antiochus Epiphanes in de tijd van de Maccabeeën en dan in de tijd van toen de Heer Jezus geboren werd. Dat weten de jongens en meisjes ook heel goed, we hebben het pas weer gehoord met kerstfeest. Maar wat gebeurde er toen het kindje Jezus geboren was? Toen was daar die boze koning Herodes. En wat wilde koning Herodes? Die wilde het kindje vermoorden. En dan moesten Jozef en Maria snel met het kind de vlucht nemen naar Egypte, uitgerekend naar Egypte. Maar altijd weer die verdrukking. Het boek Handelingen, dan lees je van de eerste martelaars onder die Romeinse keizers als Domitianus en Vespasianus en Decius en Nero. Dit ontzettende verdrukking dat de gemeente met de rug tegen de muur werd gedrongen. Altijd weer die verdrukking. Barensnood. Heftige nood. Die vrouw die schreeuwt het uit. Maar het is wel barensnood, hè. Het is geen stervensnood. Barensnood, daar zit ook altijd het positieve in. Van er wordt nieuw leven verwacht. Er wordt nieuw leven geboren. En dat is nu de spanning. De spanning van het geloofsleven. En die twee kanten die hier naar voren komen in dat visioen dat Johannes ziet. Het geloven, dat maakt rijk. Dat is de ene kant. En geloven doet pijn. Dat is de andere kant. En die twee gaan altijd gelijk op in deze wereld. Want God heeft zijn volk geen rustige reis of vaart beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Maar de Heere zegt, in de wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Die hemelkoningin, Die bruid van Jezus Christus is tegelijkertijd de vrouw in barensnood. En dat herken je in het geloof. Want gemeente, als we nu het woord van God geloven met ons hart, dan is er aan de ene kant is er die diepe vreugde. Dat je mag weten, ook aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar, het komt goed. Wat er ook allemaal nog zal gebeuren. We hebben 2020 die ongekende pandemie meegemaakt. En die is nog lang niet uitgewoed. En wat zal er in 2021 allemaal nog op volgen? Maar wat er ook zal gebeuren. Er komt de vervulling. De volkomen vervulling van al Gods beloften. Dat is een diepe, diepe vreugde. Om dat in het geloof te beseffen. Maar dan is er tegelijkertijd ook die pijn. Want de Heere vervult zijn belofte dwars door de onmogelijkheden heen. En in het voetspoor van Christus is ook de kerk kruisdrager. En hoe vaak zie je het niet ook in de Bijbel, dat gelovige mensen in diepe duisternis zitten. En dat ze voor hun gevoel, voor een blinde muur komen te staan. En het lijkt wel alsof God hen vergeten is. En het water staat hen tot de lippen. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Pijn om te baren, de vervolgde christenen, toen en nu. Want we hebben het toch allemaal kunnen lezen, we hebben het allemaal kunnen horen in 2020, hoeveel van onze broeders en zusters in het geloof in deze wereld verdrukt zijn en hoe ingrijpend de vervolging is in Noord-Korea, de helft is ons niet aangezegd, Pakistan, in Nigeria. Noem allemaal maar op. Hoeveel zijn er gestorven vanwege de belijdenis van de naam van de Heer Jezus Christus? Hoeveel zijn er gemarteld? Hoeveel worden er gediscrimineerd? En in 2021 zal het wat dat betreft niet beter zijn. Dus die barensnood. En als je dan zegt, ja, dat is erg. Maar gelukkig valt het voor ons in Nederland nog erg mee. Want zelf hebben we nog altijd, laten we eerlijk zijn, een luxe en comfortabel leventje. En gaat die verdrukking aan ons voorbij. Nou mogen wij dankbaar zijn als de Heer ons bewaart voor zulke hevige verdrukking. En we mogen bidden dat de Heere God ook in 2021 ons nog altijd in Nederland die ruimte wil geven om samen te kunnen komen. Hopen dat het in de loop van het jaar weer kan, zoals het vroeger was, wat wij dan normaal noemen. Maar om ook midden in de samenleving, midden in de maatschappij, niet alleen in de kerk, maar ook op ons werk en ook op school en noem maar op, hè, om de naam van de Heer Jezus te kunnen belijden. Dat de Heer dat die ruimte ons nog steeds wil geven, is niet vanzelfsprekend, is zeker bedreigd. Mogen wij een zaak van gebed van maken. Maar gemeente, als hier staat dat die kerk in barensnood is, dan geldt dat niet geografisch beperkt. Maar dan betekent dat, dat de kerk van de Heere in Nederland net zo goed in barensnood is als de kerk in Noord-Korea. Kermend, roepend, Heere, hoe lang moet het nog duren? Hoe lang moet het nog duren dat uw naam gelasterd wordt? Hoe lang moet het nog duren dat uw geboden vertreden worden? Hoe lang moet het nog duren dat onschuldig bloed vergoten wordt? Van mensen die niets anders op een kerfstok hebben dan dat zij openlijk voor de naam en de zaak van de Heer Jezus zijn uitgekomen. Hoe lang moet het nog duren voordat uw belofte aan Israël en de volkeren vervuld wordt en dat de Heer Jezus komt en dat er eindelijk recht gedaan zal worden en dat de dingen recht gezet zullen worden? Uw koninkrijk komt toch, o Heer, o werp die troon van de Satan neer. Als het goed is, dan leeft dat gebed in ons hart. En gaan we niet gewoon maar weer over tot de dag. We hebben een nieuwe agenda, de orde van de dag. We hebben een nieuwe agenda aangeschaft. Het is weer helemaal leeg. En we kunnen dan weer maanden vooruit voordat het weer een keer 2022 zal worden. Maar waar is dan die barensnood? En waar is dan die roep tot God? Kom, Heer Jezus, wat hebben we nodig? De Heilige Geest in onze harten werkt en in de gemeente werkt. Veni Creator Spiritus, kom Schepper, Heilige Geest, en doorwaai de hof, opdat wij kerk zijn, zoals dat hier in de Bijbel ons getekend wordt. Enerzijds die rijkdom in Christus, en anderzijds die barensnood in het uitzien naar de grote dag van zijn verschijning in heerlijkheid. Want als we dat niet kennen, dan kennen we de bruidegom niet. Want wie de bruidegom niet kent, die ziet ook niet uit naar zijn komst. Ook al zou je elke zondag in de kerk zitten. Maar dan is het niet echt. Maar als je de bruidegom kent, dan zeg je: Heere Jezus, liever vandaag dan morgen. Want ik ben in barensnood. Nu, dat is het eerste. Dat is het signalement van de kerk. En het tweede is het signalement van de draak. En dat lezen we in vers 3 en vers 4. Er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel. En wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou. Opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Signalement van de draak. Ga niet te veel tijd eraan besteden. We moeten die draak, we moeten die slang, we moeten die Satan, moeten we niet te veel eer geven. Sommige mensen die worden op een gegeven moment gebiologeerd door het occulte. Dan zijn ze maar bezig met de Satan en met het duistere rijk. Moeten we niet doen. Worden we in de Bijbel voor gewaarschuwd. Dat occultisme, daar moeten we ons verre van houden. Maar toch moeten we wel even goed kijken naar het signalement. Want we worden er wel in de Bijbel voor gewaarschuwd. Dat er een duistere tegenstander is. En nou, jongens en meisjes, draken, die grote vuurspuwende beesten, die bestaan niet echt, hè. Nee, dat zijn sprookjes. Draken, die bestaan niet echt. En hier is het ook geen gewone draak, geen sprookjesdraak. Maar die draak is het teken van die boze geest, die gevallen engel, de Satan, tegenstander. En dat is een geduchte tegenstander. En zijn macht is niet te onderschatten. Hij heeft 7 koppen. Hij heeft koppen en die heeft hoornen. En die staan, die koppen, die staan voor de intelligentie. 7 koppen, het is een intelligente tegenstander. 10 hoornen, het is een krachtige tegenstander. En dan ook nog koninklijke hoeden, dat betekent hij doet net alsof hij de baas is. Hij heeft de pretentie dat hij God is. De overste van deze wereld. En wat doet hij met zijn staart? Hij keert zich tegen de hemel. Hij keert zich tegen het licht. Hij richt verwoestingen aan waar hij maar kan. Hij chaotiseert. Hij maakt kapot. Hij is destructief. En hij is rood. Hij is bloeddorstig. Hij wil verslinden als een woest wild dier. Maar vooral, het is hem te doen om het kind. Dat kind dat geboren zal worden. Om zodra dat kind het levenslicht aanschouwt, dat kind te verslinden. En dat kind, dat is onze Heer Jezus Christus. Die geboren wordt vanuit de kerk. Die op het heil van God heeft leren hopen. En het kind wordt geboren. En die komt als verlosser. Om de kop van de slang te vermorzelen. Om aan dat rijk van de duisternis definitief een eind te maken. En dat weet hij. Die slang, die draak, die Satan. En hij zet alles op alles. Om dat kind maar te doden. Dat zijn rijk zal blijven bestaan. Dat hij niet de nederlaag hoeft te lijden. En dat zie je dan toch ook gebeuren in de geschiedenis. Ik noemde het net al even. Hè, hoe Herodes het geprobeerd heeft om het kindje in Bethlehem te vermoorden. En dat gaat door in heel de geschiedenis van de Heer Jezus op aarde. Altijd weer die toeleg van de Satan tegen het kind. Tegen de Zoon, Jezus Christus. En dat gaat door tot op de dag van vandaag, zegt de kerkvader Augustinus, dat heel de geschiedenis eigenlijk één grote botsing is tussen het rijk van God en het rijk van de duivel. Tussen de duisternis en het licht, signalement van de draak. En je hoort er nog veel meer over, maar dat is eigenlijk, moet ik zeggen, zo veel, dat wordt te veel om in één preek te behandelen. Dan zou je eigenlijk meer een seriepreek moeten hebben, wat je allemaal leest in de versen 7 tot en met 13, over hoe het gegaan is met die draak, dat die eerst mocht hij nog in de hemel komen, dat lees je in het Oude Testament, hè, dat die duivel bij God komt in de troonzaal, en dan gaat hij Job in een kwaad daglicht stellen, hij gaat Job aanklagen, en je leest het ook in de nachtgezichten van Zacharia, dat diezelfde duivel ook de hoge priester Jozua in staat van beschuldiging stelt. Dus in het Oude Testament zie je dat die duivel, die kan als gevallen engel toch nog wel komen in de troonzaal voor Gods aangezicht, om daar zijn gemene streken te uiten, dat hij ook de oprechte kinderen van God daar beschuldigt van huichelarij enzovoorts. Maar hier lees je dan, en ik kan daar nu niet diep op ingaan, maar dat er in de hemel een strijd was, terwijl de Heer Jezus dan op Golgotha de overwinning heeft behaald en de kop van de slang in principe heeft vermorzeld, dat dan ook die duivel met zijn aanhang door de aartsengel Michael en de goede engelen wordt overwonnen en dat die uit de hemel wordt gesmeten, dat hij geen enkele toegang meer kan krijgen tot de hemel en dat hij daar ook niet meer een smet kan werpen op de bruid van Christus. Hij wordt uit de hemel gegooid, de weg naar de hemel wordt voor hem gebarricadeerd en dat is dus zo sinds dat de Heer Jezus zijn werk op aarde heeft volbracht. Dus sinds dat de Heer Jezus de overwinning heeft behaald op de duivel, is die duivel een heel eind in zijn bewegingsvrijheid beperkt geworden. En weet hij ook dat hij de nederlaag heeft geleden. Hij is uit de hemel op de aarde gesmeten. En hij weet dat er nog maar kleine tijd voor hem rest, dat hij ook definitief in de poel van het vuur zal verdwijnen. En daarom zet hij met de moed der wanhoop alles op alles om op aarde nog te kunnen kapotmaken wat er maar kapot te maken valt. Nou, dat is dus aan de gang in de geschiedenis. En zo was het in 2020. En zo is het in 2021. Dat die duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar hij weet dat hij het verloren heeft. En dat is het signalement van de draak. En nu komen we bij het belangrijkste, dat is het hoogtepunt. En dat is het signalement van de Zoon. En dat lezen wij dus in vers 5. Zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen, dat zijn de vijanden, dat zijn de mensen die zich blijven verzetten tegen de heerschappij van Christus, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, een ijzeren scepter. IJzer is sterk en ijzer is duurzaam en dat wijst op de kracht van hem als koning en op zijn blijvende positie als koning. Psalm 2 speelt hierin mee. En dan staat er, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dus hier wordt eigenlijk de hele levensgeschiedenis van de Heer Jezus. Hij is 33,5 jaar op aarde geweest. Van zijn geboorte tot zijn kruisdood. Heeft vele woorden gesproken. Heeft vele wonderen gedaan. Maar hier wordt dat allemaal met één pennestreek. Wordt dat samengevoegd. Als in een flits. Hij is geboren. En hij is ontrukt. Aan die klauwen van de Satan die hem wil vernietigen. En hij is gegaan naar de hemelse Vader. Om te zitten in zijn troon in heerlijkheid. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij draagt de scepter om al zijn vijanden definitief te doen omkomen. Jezus is safe. Jezus is veilig thuis. Onaantastbaar voor de draak. Onoverwinnelijk is hij zeker van de eindzegen. Daarom is ook dit nieuwe jaar, wat er ook gebeurt, Annus Domini, het jaar onzes Heren. Onder de heerschappij van Christus gaan wij verder naar de jongste dag. En daar wordt over gejubeld in de hemel. U ziet in vers 10 tot en met 12. Dat de gelovigen mogen jubelen, maar ook op aarde in het geloof. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus. Hij heeft de macht gekregen. Wat ben je dwaas. Als je deze koning niet dienen wil. Wat zet je je leven in de waagschaal. Maar ook je eeuwige bestemming. Als je deze koning blijft verachten. Of als je hem alleen maar lippendienst bewijst, terwijl je hart niet voor hem wil buigen. Maar nu komen we nog even terug op die vrouw. Die vrouw die het kind gebaard heeft. En haar kind is nu de sterke held en de koning in de hemel. Maar zelf is ze nog op aarde. En hoe gaat het nou verder met haar? Dat staat in vers 13. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgt die het manneke gebaard had. Hij heeft die vrouw vervolgd. Hij kan Jezus niet meer vervolgen. Maar hij kan nog wel de bruid van het Lam Gods vervolgen. En daar doet hij zijn uiterste best voor. Maar de Heer is er ook nog. Vers 14. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend. Opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Waar zij gevoed wordt. En dan staat er een tijd en tijden en een halve tijd. Soms staat er ook 3,5 jaar. En soms staat er ook 42 maanden. Betekent allemaal hetzelfde. Het is de tijd tussen de hemelvaart van Christus en zijn wederkomst. Daar is die gemeente als bedreigde gemeente. Zij is in de woestijn. Dus je kan ook zeggen, zij is in de wereld, niet van de wereld. Ze heeft het in de wereld niet breed, maar als strijdende kerk blijft zij geborgen in Gods hoede. Er wordt gesproken van die arendsvleugels. Arend is een hele grote vogel. Als hij zijn vleugels uitspreidt, wat kan hij dan vliegen en hoog opstijgen? Maar die arendsvleugels is het beeld van Gods wonderlijke bewaring, gemeente. Want er wordt ook verteld dat de kinderen Israëls vanuit Egypte op arendsvleugels door God gedragen zijn naar het beloofde land. Zo kijkt Mozes erop terug. Zo heeft u dat gedaan, heren. U hebt uw volk op arendsvleugels gedragen. Dan moesten ze zelf lopen. En ze moesten zelf sjokken door het zand. En ze kregen ook te maken met gevaren van alle kanten. En ze hadden ook te maken met honger en met dorst. Maar de heren die gaf water uit de steenrots en manna uit de hemel. De heren bewaarde hen niet voor de verdrukkingen, maar hij bewaarde hen wel in de verdrukkingen. En zoals het was met de kinderen Israëls in het Oude Testament, zo is het ook met de gemeente van Christus in het Nieuwe Testament. En dan zie je aan de ene kant dat er is de eigen verantwoordelijkheid. Want die vrouw, die wordt enerzijds gedragen door die adelaarsvleugels, maar er staat ook in vers 17... dat zij de geboden Gods bewaren en dat ze de getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus dat is de verantwoordelijkheid van de gelovigen. De geboden Gods bewaren in een tijd wanneer de geboden van God steeds meer met voeten getreden worden. Ik denk aan het huwelijk dat ondermijnd wordt. Ik denk aan de beschermwaardigheid van het menselijk leven. Hè, de opkomst van euthanasie, abortus provocators. Maar noem maar op, het hele terrein, de 10 geboden met voeten getreden. En dan is daar die gemeente van Christus, die mag die geboden van God bewaren. En ze bidt, Heere, bewaar mij erbij. Behoed mij voor afdwalen. Houd me vast dat uw woord echt de lamp voor mijn voet en het licht over mijn pad is. En het getuigenis bewaren. Het getuigenis van Jezus. Dat is het evangelie. Het eenvoudige evangelie. Moeder, kom ik arm en naakt. Want de God die zalig maakt. Mijn enige troost in hem alleen. Jezus Christus. Ons van God gegeven. Tot wijsheid. Tot rechtvaardiging. Heiligmaking. En volkomen verlossing. De geboden bewaren. Het getuigenis bewaren. Van dag tot dag. Lees het in je Bijbeltje. Biddend om de Heilige Geest. Volhardend, waakzaam. Tegelijkertijd beseffen, ik red het niet. Ik haal het niet. Als ik niet gedragen word, als op adelaarsvleugels. Door Gods bewarende hand. En dat doet de Heere. En zo komen al Gods kinderen thuis. En zo is er waarachtige toekomst. Dan doet die duivel er alles aan, nog een keer, om die vrouw te verleiden tot afvalligheid. Dat staat ook in vers 15. De slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Ik wil niet op alle details ingaan, maar die duivel die komt enerzijds met vuur. Hij blaast vuur uit, dat is volgens mij het geweld. Hij komt ook met water, dat is dan de list. Sommige uitleggers die zeggen, die stromen water, dat zijn allerlei dwalingen, allerlei dwaalleer, allerlei verleidende geesten, waarmee die gemeente van het fundament van Gods woord wordt weggedrongen. De duivel die komt met geweld, die komt ook met list. En dat is ook heel gevaarlijk. Maar dan geeft de Heere op ongedachte wijze hulp. De aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond had geworpen. De Heere zorgt voor zijn gemeente, zoals de Heere zorgde voor Elia bij de beek Krit, dat de raven zelfs moesten meewerken om hem brood te brengen. Zo zorgt de Heere ook altijd weer wonderlijk voor zijn gemeente, die te midden van alle strijd op hem blijft vertrouwen. Wel gemeente, dit is het. Wat Openbaring 12 ons aanreikt. Ik heb een heleboel overgeslagen vanuit de rijkdom van dit hoofdstuk. Maar dit zijn de hoofdlijnen. Het signalement van de kerk. Het signalement van de duivel. Het signalement van de zoon. Van hem moeten we het hebben. En van hem mogen we het verwachten. Want daar eindig ik mee. De duivel is uit de hemel gegooid. En de toegang tot de hemel is voor de duivel gebarricadeerd. Maar in Christus is de weg geopend naar de troon van Gods genade. Voor ieder, wie hij ook is of zij. En in welke omstandigheden je ook verkeert. En wat er ook in je leven allemaal fout is gegaan of nog fout is op dit moment. De weg gebaand om te gaan naar de troon van Gods genade. Om geholpen te worden. En om barmhartigheid te verkrijgen. Te bekwamer tijd, juist wanneer je het zo nodig hebt. En zo alleen, wordt het een rijk gezegend jaar onze Heren. 2021, want welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. En dat is het zevende vers van Psalm 2. Laten wij danken en bidden. Zo mogen wij, Heren, andermaal tot u komen om u te danken voor alles wat u ons gegeven hebt in de erediensten van vanmorgen en vanavond. Om alles wat u ons gegeven hebt, Heren, in uw betrouwbare woord. Ook in het boek Openbaring, waarvan wij u belijden dat we vaak voor raadsel staan en dat onze kennis en ons begrip ten dele is, maar toch tegelijkertijd dat de kern van de boodschap daarin helder is en voor geen misverstand vatbaar. We danken u dat u ons wilt leren om achter de schermen te kijken. Om het geheim van de dingen te beseffen. Waar het om gaat. Wat er ten diepste aan de hand is. En waar het werkelijk op aankomt. En u waarschuwt ons zo ernstig. En u nodigt ons zo hartelijk. Dat de school geopend is. Op zondag en op maandag en alle dagen waar wij ons mogen aanmelden, Heren, als discipelen, als leerlingen. Heren, maak mij uw wegen bekend en toon mij uw Christus, opdat ik in hem naar zijn reine leer mijn heil en mijn hoogst geluk mag beschouwen. Wij bidden u dat dit evangelie klinken mag, vanaf de kansel en in de huizen in het jaar dat voor ons ligt. Hier in Waarder, dat u ook weer een dominee wilt zenden, die het volle evangelie mag brengen. Overal in Nederland ook, heren, en wereldwijd, voor Israël en voor de volkerenwereld. Maak uw gemeente getrouw dat zij uw geboden bewaart en het getuigenis van Jezus niet verloochent, dat ze vasthoudt aan wet en evangelie. Dat wij vasthouden aan de heiligheid van het huwelijk, terwijl we ons tegelijkertijd ontfermen over mensen die een andere geaardheid hebben. En die dan ook mogen merken dat er een gemeente is die in warmte de liefde en de bewogenheid van Christus uitstraalt. En ook voor de alleengaanden, voor de weduwen en de weduwnaren, bidden we dat. Dat we vasthouden, heren, aan de beschermwaardigheid van het menselijk leven en niet worden meegezogen met abortus provocatus en met euthanasie enzovoort. En dat we tegelijkertijd bewogen zijn met een meisje dat ongehuwd zwanger is en geen kant op denkt te kunnen. Of met mensen die zoveel hebben te lijden in de aftakeling van het lichaam. We bidden u, heren, wil ons genadig zijn dat wij in deze pandemie toch iets hebben geleerd van onze broosheid en afhankelijkheid, van het tekortschieten van alle menselijke wetenschap en wijsheid. Maar ook dat u ons ook wil geven dat er goede middelen komen, dat er een vaccin is dat goed werkt onder uw onmisbare zegen. En dat dan ook eerlijk daarin gehandeld wordt. Dat niet alleen de rijke landen ervan profiteren, maar ook de arme landen. Gaat u zo met ons, heren. We zouden niet durven voortgaan zonder uw geleide. Maar wat de toekomst brengen mogen, zo beleidt het geloof. Mij geleid, des Heren hand, hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. En nu mogen wij hardop zingen van Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtige arm beschermt de vromen, redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en rust. Gemeente hier in de kerk, gemeente thuis, verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.